Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids. Beste luisteraars van Radio Maria. De heilige Franciscus van Sales schreef de inleiding tot het devote leven. Hij deed dat in het begin van de 17e eeuw. Nog tijdens zijn leven genoot het boek grote bekendheid. En het is dat tot op de dag van vandaag nog. Franciscus van Sales was prins-bisschop van Genève. Hij werd tot kerkleraar uitgeroepen en werd patroon van de katholieke schrijvers. Dat wil zeggen, iedereen die voor zijn beroep gebruik maakt van het geschreven woord. Hans Berghuis verzorgde de Nederlandse vertaling die in 1960 werd uitgegeven. Hij schrijft in zijn verantwoording: François de Sales schreef zijn boeken aanvankelijk in de vorm van brieven of cahiers, gericht aan Madame de Charmoisie. Zij was gehuwd met een verwante van de heilige, woonde in Dijon en had zich onder de geestelijke leiding van François de Sales gesteld. Voor François de Sales vertegenwoordigde mevrouw de Charmoisie het ideale type van de mens die volop in de wereld leeft en niettemin, of juist daarom, evengoed naar volmaaktheid kan en moet streven als een kloosterling. Het is bekend dat François de Sales zijn geestelijke brieven aan Madame de Charmoisie opnieuw bewerkte op aanraden van een jezuïet, pater Fourier, om ze in 1609 in boekvorm uit te geven. Sindsdien hebben vele uitgaven van de inleiding tot het devote leven het licht gezien, en dat in vele talen. De definitieve tekst werd in 1619 door François de Sales zelf afgewerkt en uitgegeven. Franciscus van Sales spreekt de lezer of lezeres aan met de naam Philothea. Dat wil zeggen, de God liefhebbende of op God verliefde ziel. Alhoewel hij het boek oorspronkelijk voor één enkele persoon geschreven heeft, koos hij de naam Philothea omdat die voor iedereen past die godvruchtig naar Gods liefde verlangt. Belangrijk om weten is dat in de Nederlandse uitgave van 1960 de naam Philothea weggelaten wordt. De vertaler gaf als argument dat volgens hem Franciscus zeker niet gewild zou hebben dat in latere tijden de mening zou postvatten, al zou zijn boek slechts voor vrouwen geschreven zijn. Zijn volmaaktheidsleer is namelijk bestemd voor volwassen mensen, mannen en vrouwen, leken, priesters in een volwassen wereld. In zijn voorwoord maakt Franciscus van Sales duidelijk dat hij een van de velen is die over het godvruchtig leven schrijft. En al gebruiken die schrijvers dezelfde bloemen, toch schikt ieder ze onder ingeving van de Heilige Geest tot een ander boeket. Dat is een rijkdom en het draagt ertoe bij dat ieder de handleiding kan vinden die hem of haar het best helpt. Franciscus van Sales specificeert: ik ben van plan die mensen te helpen die in de stad wonen, die een huishouden hebben of die aan het hof vertoeven, en die dus door hun levensstaat verplicht zijn een naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. Juist bij zulke mensen vindt men vaak het misverstand dat het streven naar godsvrucht voor hen onmogelijk zou zijn. Daarom denken zij zelfs niet aan godsvrucht. Deze mensen denken dat niemand in overmoed naar de palm van de christelijke godsvrucht moet streven, zolang hij nog onder de druk van wereldse beslommeringen leeft. Ik wil hun echter het tegendeel aantonen. En Franciscus geeft als voorbeeld het paarlemoer in zee. Het neemt geen druppel zeewater op. Zo kunnen ook mensen in de wereld leven zonder de wereldse gezindheid in zich op te nemen. Te midden van de bitterheid van deze tijd kunnen zij de zoetheid van de vroomheid vinden. En door naar het godvruchtig leven te verlangen, verbranden zij zich niet aan aardse begeerlijkheden. Franciscus van Sales erkent: ik weet dat dit niet gemakkelijk is. Maar juist daarom zou ik willen dat er meer zorg en ijver aan besteed wordt. Wie er zich grootmoedig aan wil wagen, vindt er in zijn boekje een handleiding voor. Het was trouwens een deugdzaam iemand die hem gevraagd had haar daarbij te willen helpen. Ik onderrichtte haar zorgvuldig, vervolgt hij, en liet haar oefeningen maken die bij haar wensen en levensomstandigheden pasten. De Nederlandse vertaling die Hans Berghuis in 1960 maakte, werd in 2010 bewerkt en uitgegeven door De Boog. Ik heb voor deze uitzendingen echter gekozen voor een bewerking ervan door pater Willem Span, een oblaat van Franciscus van Sales, die het boek tot korte brieven heeft bewerkt onder de titel Op weg naar een evenwichtig leven volgens de opvattingen van Sint Franciscus van Sales. Hij gaf zijn werkje in 2015 uit in Tilburg, in een eenvoudige, luchtige en begrijpelijke taal, ook bondig en geactualiseerd. Dat maakt het volgens mij in de eerste plaats aantrekkelijk voor mannen en vrouwen die zich niet thuis voelen in de manier waarop de weg van het geestelijk leven doorgaans verwoord of aangeboden wordt. Het woordje inleiding uit de oorspronkelijke titel die Franciscus van Sales zelf aan zijn werk gaf, lijkt mij hier terecht toepasselijk. Wie in de bewerking van pater Span smaak vindt, kan later, of tegelijk, de vertaling van het oorspronkelijke boek lezen, die De Boog heeft uitgegeven. Aan u de keuze, beste luisteraars, naar bestwil en vermogen, zou ik zeggen. Vooraan in zijn boek schreef Franciscus van Sales een toewijding. Uit dat gebed citeer ik volmondig: Goede Jezus, beziel en zegen mijn woorden, opdat de zielen voor wie ik ze schreef, er de heilige ingevingen uit mogen putten die ik hun toewens. En geef ook dat zij uw oneindige barmhartigheid afsmeken voor mijzelf. Want ik zou niet graag, terwijl ik aan anderen in deze wereld de weg naar de godsvrucht toon, zelf in de andere wereld verworpen worden en voor eeuwig beschaamd staan. Dus, beste luisteraars, uit Op weg naar een evenwichtig leven volgens de opvattingen van Sint Franciscus van Sales hoort u in deze en de volgende uitzending enkele hoofdstukjes. Pater Span laat de heilige Franciscus van Sales zelf aan het woord. Soms citeert hij hem bijna letterlijk, maar meestal vat hij diens raadgevingen bondig samen. In het eerste briefje stelt de heilige Franciscus van Sales zichzelf voor. Hij legt uit wat zijn bedoeling met dit boek is. Tips aanreiken die passen bij ieders persoonlijke situatie, hier en nu. Hij beschouwt je als een vriend of vriendin van God. Daarom spreekt hij je aan met de naam Philothea. Beste lezer of lezeres, Ik, de originele auteur van de Philothea, vind het belangrijk dat je ook even het volgende leest. Dat ik bij wijze van voorwoord aan de eerste lezer schreef. Ik ben bisschop en in mijn dagen vond men het maar vreemd dat ik mij ophield met zielzorg aan afzonderlijke mensen. In jullie tijd kan men daar misschien wat beter in komen, want ook deze dingen kennen hun ontwikkeling. In elk geval, ik kon het niet laten. Nu moet je niet denken dat het mijn eigen idee was, mijn persoonlijke tips aan goedwillende mensen publiek te maken. Daar zit een ijverige pater jezuïet achter, die de brieven te zien kreeg die ik aan een nichtje had geschreven en die me daarop dringend vroeg ze uit te geven. Ik heb me laten overhalen. Heb hier en daar wat bijgeschaafd en aangevuld. En daar was dan het boek dat je nu in handen hebt. Neem het voor wat het is. Ik bedoel er niets moeilijks of kunstigs mee. De enige opzet is je een beetje vertrouwd te maken met wat de titel zegt. Dus met de wegen naar een toegewijd, devoot of als je wilt, evenwichtig leven. Nu weet ik net zo goed als jij dat er voor mij al vele anderen zijn geweest die dit hebben geprobeerd. Ik heb niet de illusie hun werk te verbeteren. Alleen meen ik dat er wat nuances moeten worden aangebracht in wat zoveel andere schrijvers de goedwillende mensen voorhouden. Je zult dat in de loop van dit werkje zelf wel merken. Wat ik voor je gedaan heb, kun je zien als het schikken van een boeket bloemen. Juist op de manier die past bij jou, in je persoonlijke situatie van nu. De bloemen zijn van alle tijden. De smaak past zich aan nieuwe tijden aan. Dat is wat ik voor je wilde doen. Omdat ik natuurlijk jouw naam niet ken, noem ik je maar Philothea, wat zoveel betekent als vriendin van God. Maar je mag het ook gerust als vriend van God vertalen. Wat in dit opzicht doen mannen en vrouwen absoluut niet onder voor elkaar. Ik hoop maar dat deze lectuur je goed doet. Getekend, François, bisschop van Genève, uit Annecy in 1609. In een tweede briefje legt hij uit dat devotie of godsvrucht een kwestie is van een evenwichtig leven. En daarin zijn God en de mens niet elkaars concurrent, maar vriend. Beste Philothea, je hebt na mijn eerste brief niet afgehaakt. Ik maak daaruit op dat je best wel eens wil horen wat ik je zou willen vertellen. Daarom ga ik je deze keer de titel verklaren van het bundeltje teksten dat je van me ontvangt. De naam die ik in 1609 bedacht, inleiding tot het devote leven, sprak toen iedereen aan. Onder devotie, ook wel godsvrucht genoemd, verstonden we toen het houden van God op zo'n manier dat je vanuit die liefde het goede doet met zorg, ijver, volharding en belangeloos. Een hele mond vol, ik geef het toe. Vandaar dat ik er een kleine vergelijking bij gebruikte. Slechte mensen zijn als struisvogels. Zij vliegen nooit op naar God, omdat ze aan de aarde zitten vastgekleefd. Wie van het goede houdt zolang het niet te veel kost, lijkt op een kip. Die vliegt maar zelden. En het gaat heel traag en moeizaam. Wie echt van God houdt, waagt zich als een duif, een zwaluw of een arend. Dikwijls, pijlsnel en heel hoog in de lucht. Je ziet wel, in mijn tijd stond God nogal centraal in de menselijke beleving. Vanwege dit laatste wil ik tegen jou, mens van de 21ste eeuw, niet van devotie of godsvrucht spreken. Je zou al gauw denken dat ik de mens verwaarloos. En die mens staat toch, in jouw beleving, in het middelpunt van de belangstelling. Ik heb er iets op gevonden om je duidelijk te maken dat ik daar geen moeite mee heb. Ook voor mij is de mens heel belangrijk. Ze noemen me wel eens de christelijke humanist. En ik ben daar best blij om. Want ik heb eens geschreven: er is niets wat ik meer ben dan mens. Misschien begrijp je het als ik erbij vertel dat dat was toen mijn liefste zusje jong gestorven was. Laat ik mijn keuze voor een evenwichtige levenshouding duidelijk maken door de volgende passage uit mijn boek van 1609, waar ik de ladder van Jacob als beeld voor de godsvrucht gebruik. Bidden vraagt voor ons om Gods liefde. De sacramenten geven ons die liefde ook. Het zijn de beide staanders van de ladder. Ze zijn onmisbaar, omdat de sporten erop vastzitten. Over die sporten kun je tree voor tree naar de mensen afdalen. Ofwel omhoog klimmen om je in liefde met God te verenigen. En kijk eens naar de wezens die Jacob op de ladder bezig ziet. Het lijken mensen met het hart van een engel. of als je wil, engelen in een mensenlijf. Op de vleugels van het gebed vliegen ze naar God, hoog en snel. Maar toch staan ze met beide benen op de grond, omdat ze volop omgang hebben met de mensen. Hun ogen weerspiegelen de zorgeloze mooiheid van hun innerlijk. Want ze hebben geleerd alles wat er komt te aanvaarden in een milde rust. Zo zien godvruchtige mensen eruit. Filithea, ik nodig je uit om de volgende keren nog beter naar deze evenwichtige mensen te kijken. Is een evenwichtig leven buiten het klooster mogelijk? Dat is de vraag in het derde briefje. Franciscus van Sales antwoordt onmiskenbaar: ja. En je mag dit evenwicht zelf vinden. Dat maakt jouw concrete persoon en levenssituatie zo zinvol. Beste Filothea, ik heb je vorige keer beloofd dat we nog wat nauwkeuriger zouden gaan kijken naar mensen die evenwichtig leven. Waar vind je zulke mensen eigenlijk? Misschien ben je helemaal niet verwonderd als ik zeg: overal. Of was ook jouw eerste gedachte, net als bij mijn lezers van lang geleden, dat je daarvoor in het klooster of zo moest zijn? Zet dat maar radicaal uit je hoofd. Zoals elke plant op zijn eigen manier bloeit en vruchten draagt, zo kan iedereen zijn of haar eigen persoonlijke evenwicht vinden. Het zou niet goed zijn als een bisschop zoals ik daarin op een zakenman of zakenvrouw zou moeten lijken. Of als een secretaresse op vaste momenten zou willen bidden, zoals kloosterzusters dat doen. Toch waren er, zeker in mijn tijd, mensen die zulke toeren wilden uithalen en daarin nog gesteund werden door geestelijke leiders ook. Geloof me eens en voorgoed. Het eerste evenwicht dat je moet vinden, is dat tussen je natuurlijke, door allerlei omstandigheden bepaalde situatie en de diepere betekenis van je leven. Dat zijn twee grootheden die niet los van elkaar kunnen bestaan. De laatste, namelijk de diepere betekenis van je leven, is de voornaamste. Dat begrijp je zelf ook wel. Maar er is altijd een heel nauwe verbinding die met elke situatie kan meegroeien. Je zou mogen zeggen, elke situatie krijgt een bijzondere glans door de zin die je erin ontdekt. Zoals wanneer je een gouden munt, een zilveren schaal, maar ook een koperen deurknop of een sieraadje van kunststof mooier maakt door ze af en toe op te poetsen. Ik heb altijd een groeiende hekel gehad aan raadgevers die serieuze meisjes per se naar een klooster willen hebben. Of denken dat een jonge man die soldaat wordt als mens afgeschreven is. Ze vergeten dan dat er in elke levensstaat, in ieder beroep, op elke denkbare plek in het leven, een schitterend evenwicht kan opbloeien tussen de gewone en de diepste kwaliteiten van de mens. Omdat bij die diepste kwaliteiten van de mens ook zijn openheid naar God hoort, noemden we dat evenwicht vroeger graag godsvrucht. Maar ik heb je eerder al uitgelegd dat dit een wat eenzijdige visie was, want in de godsvrucht wordt de mens niet verwaarloosd. En net zo min als een of andere situatie het ideale evenwicht bij voorbaat onmogelijk maakt, is er een situatie te bedenken die dat evenwicht garandeert. Je kunt bloeien waar je geplant bent, maar je kunt er ook verdorren. Met de ene hand God vasthouden en met de andere je bezigheden doen. Met dit beeld legt het vijfde briefje uit wat het betekent in Gods tegenwoordigheid te leven. Beste Philothea, de vorige keer heb ik je manieren aangereikt om vorm te geven aan je contact met God. Ik heb dit onderwerp altijd van groot belang gevonden. Vandaag wil ik met je stilstaan bij een eerste belangrijke stap op de weg naar innerlijke diepgang. Zonder die diepgang zal, naar mijn overtuiging, ook je uiterlijk gedrag niet evenwichtig zijn, maar eerder lijken op het gefladder van een voorjaarsvlinder. Laat ik beginnen met dit. Als ik nu leefde, zou ik misschien niet meer durven zeggen wat ik in 1609 schreef. Er zijn in onze tijd maar weinig mensen die van het inwendige gebed verstand hebben. Ik denk namelijk dat er in jullie tijd, ondanks of misschien zelfs door het vervallen van veel uiterlijke vroomheid, overal vormen van verinnerlijking ontluiken. Kloosters en andere centra van gebed hebben een grote aantrekkingskracht, ook op jonge mensen. En de religieuze literatuur is onuitputtelijk. Ik ben daar heel blij om, want in mijn tijd moest ik echt pionierswerk doen om diepere gedachten over te brengen van de geleerde schrijvers naar de mensen aan de basis, die ze zo hard nodig hebben. Eigenlijk is het onbegonnen werk, uit de veelheid van mogelijkheden tot verdieping, bepaalde manieren speciaal te belichten. Als je de inhoudstafel van mijn boek achter elkaar doorleest, zal het je duizelen van de vele gedachten over de tegenwoordigheid van God. Je mag van mij die duizeling op je laten inwerken, maar ik denk dat het daarna goed is er één gedachte uit te nemen die past bij jouw aard. We zitten immers niet allemaal hetzelfde in elkaar en onze geestelijke ontwikkeling is onvoorspelbaar. Zelf heb ik, Franciscus van Sales, elders in de inleiding in mijn boek dus het volgende beeld gebruikt dat me heel dierbaar was. Doe zoals kinderen doen. Met één hand houden ze de hand van hun vader vast. Met de andere plukken ze wat ze vinden langs de rand van de weg. Zo zou jij ook met je beslommeringen bezig moeten zijn. Van tijd tot tijd even kijken of alles naar Gods wens verloopt. Die andere hand niet loslaten, omdat je meent dan beter af te zijn. Je zou met je neus in de modder kunnen belanden. Ik kon het niet nalaten daar nog een mooi beeld aan toe te voegen, waar je maar eens aan moet terugdenken. Wanneer schippers ergens naartoe willen, kijken ze om koers te houden meer naar boven, naar de hemel, dan naar beneden, naar het water waar ze op varen. Vaarwel, Philothea. Tot de volgende keer. Thank you. En nu is het niet de heilige Franciscus van Sales, maar pater Willem Span die aan het woord is. En hij verwijst naar Jezus die op het water loopt en de leerlingen die ondergedompeld zijn in angst. Ik ga ervan uit dat de angst van de leerlingen niet met een druk op de knop verdween. Er zijn in elk mensenleven van die momenten waarop het na jaren zoeken opeens licht en helder wordt. Mijzelf is dat overkomen toen ik 17 was. De dokter had me laten weten dat ik nog maar 2 jaar zou leven. Dat betekende voor mij de hel. Want in God geloven kon ik niet meer. Ik heb hem op een manier vervloekt die me zeker maar weinig mensen hebben nagedaan. Uitsluitend om een vrouw die me heel lief was niet teleur te stellen, ben ik een keer met haar naar de kerk gegaan. Ik heb me achter het orgel verstopt, omdat ik absoluut niets met God te maken wilde hebben. Tot mijn ontzetting zong die vrouw toen het lied: Nu neem dan beide mijn handen. Ik had alle orgelpijpen wel één voor één kunnen kapotslaan. Zoveel woede zat er binnen in mij. Toch liep ik niet weg en hoorde ook de derde strofe. Ook als ik niets bespeur van uw grote macht, u brengt mij waar ik zijn moet, ook door de nacht. En plotseling schoot mij, zonder dat ik er iets voor deed, door hoofd en hart: als hij met jou meegaat, dwars door nacht en dood, dan kun jij ook ja zeggen tegen jouw dood. En dat heb ik gedaan. Het was niet mijn eigen verdienste. Het was een geschenk uit de hemel, dat de angst van me wegnam. En ik heb toen begrepen dat vloeken ook bidden kan zijn, wanneer je geen ander gebed meer over je lippen krijgt. Mogen jullie vrede hebben. Dat is niet meer en niet minder dan een definitief, overweldigend ja van God. Een ja dat veel meer macht bezit dan de tegenstand van ons nee. Zou het ook in ons geval kunnen lukken? Als kinderen gevallen zijn en zich pijn deden, rennen ze naar vader of moeder. Die blaast dan een keer over de pijnlijke plek en de tranen van de kinderen drogen snel op. Waarom zou God niet hetzelfde doen door middel van zijn vrede? Mij persoonlijk geeft de nabijheid van de opgestane Heer vertrouwen. Hoe gebroken ik ook ben, hij heelt mijn breuk met één enkel woord: vrede. En dan word ik stil. Dan vergaat mij het spreken. En ren ik in zijn armen. Waar zou ik anders heen moeten? als een angsthaas paashaas wordt? Heeft Pasen zijn uitwerking niet gemist? Zo, beste luisteraars, dit was onze eerste kennismaking met het evenwichtig of devote leven, waartoe elke man en vrouw in de wereld uitgenodigd worden. Een heel persoonlijk evenwicht. En mag ik zeggen, ook heel gewoon. Op mensenmaat, in alle omstandigheden. Maar wel van de morgen tot de avond aan Gods hand. Graag tot volgende keer.